Welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Mijn naam is Jan Heijnen. Het is mijn passie om mensen zoals jou te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Op bijbellezenmetjan.nl kun je boeken, cursussen en bijbelleeschallenges vinden. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Het Oude Testament kondigt het goede nieuws aan. Het is de zondag na Pasen. Jezus is ter dood gebracht en in een graf gelegd. Twee mannen verlaten Jeruzalem. Ze zijn diep bedroefd. Terwijl ze naar een dorp lopen, komt er een andere man langzaam dichterbij. Ze herkennen hem niet, maar het is Jezus. Laten we lezen wat er gebeurde. Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Eén van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtige profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er al in de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Tot zover deze Bijbeltekst uit Lucas. Dit is een wonderlijk verhaal. Niet alleen bewijst het dat Jezus uit de dood is opgestaan, het laat ook zien hoe belangrijk het goede nieuws is. Het mooie is dat Jezus, nadat hij de dood heeft overwonnen, eerst deze terneergeslagen leerlingen opzoekt. Jezus weet natuurlijk precies wat er is gebeurd, maar toch vraagt hij aan de mannen om het hem te vertellen. Ze moeten hun verhaal kwijt. En daarna vertelt Jezus hun het evangelie. Vanuit Mozes en de profeten laat hij hun zien dat alles wat er is gebeurd moest gebeuren om de mensen te bevrijden van de zonde. Met Mozes en de profeten bedoelt Jezus het deel van de Bijbel dat wij het Oude Testament noemen. De boeken van het Oude Testament zijn geschreven tussen 1500 jaar en 400 jaar voordat Jezus werd geboren. En toch gaan deze boeken al over hem, zegt hij. Zullen we eens kijken naar wat het Oude Testament over Jezus zegt? Dit is slechts een beknopte samenvatting, maar kijk maar eens mee. Als eerste, Genesis 3, de nakomeling van Eva. In Genesis 3 zorgt de slang er met zijn misleiding voor dat Adam en Eva zondigen. De mens mag niet meer in het paradijs wonen. Maar God doet ook een belofte. Hij zegt tegen de slang, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel. Dit gaat over Jezus, want hij verplettert het kwaad, maar zal daarvoor wel moeten lijden. Als tweede, Exodus 12, het bloed van het lam. Toen het volk Israël tot slaaf was gemaakt, bevrijdde God hen door 10 plagen op Egypte af te sturen. De 10e plaag was de verschrikkelijkste. Alle eerstgeborenen zouden worden gedood. Maar er was een uitweg. De Bijbel zegt, toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij, en dat moet worden geslacht als Pesachoffer. Dat bloed van het lam moest aan de deurposten en dorpels worden gesmeerd. Iedereen die in een huis was met het bloed van het lam aan de deur, was veilig. Het bloed van het lam beschermde de bewoners. De mensen hoefden de prijs van de zonde dus niet te betalen. Het lam was in hun plaats gestorven. Bij het jaarlijkse feest, Pesach, moesten de Israëlieten steeds opnieuw een lam slachten om stil te staan bij wat God voor hen had gedaan. En het was tijdens zo'n feest dat Jezus werd gekruisigd. Hij stierf op hetzelfde moment als de lammeren in de tempel. Dan als derde, Deuteronomium 18, een profeet als Mozes. Mozes was de belangrijkste leider en profeet van het volk Israël. Hij leidde hen namens God Egypte uit. Aan het eind van Mozes' leven deed God deze belofte. Hij zei, ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. God beloofde een profeet die net zulke wonderen zou doen als Mozes. En Jezus was die profeet. Dan als vierde, 2 Samuel 7, een koning als David. Koning David wilde God eren met een tempel. God wilde niet dat David de tempel zou bouwen, maar dat zijn zoon Salomo dat zou doen. Toen sprak God een belofte uit aan David. Er zou altijd iemand uit zijn nageslacht op de troon zitten. God zei over hem, hij zal een huis bouwen van mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn koninklijke troon nooit wankelt. En Jezus is een koning als David geworden, maar dan wel een eeuwige koning. Als vijfde, Psalm 22, de worm aan het kruis. Psalm 22 is geschreven door koning David. Het gaat over zijn eigen worstelingen. Maar als je deze psalm leest, dan zie je dat het tegelijkertijd een beschrijving is van iemand die aan een kruis hangt, terwijl hij wordt bespot en de soldaten om zijn kleren dobbelen. Zo staat er, maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen versmaad, bij het volk veracht. Allen die mij zien bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer, laat Hij je verlossen, laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je? En dit waren exact de woorden die ook Jezus te horen kreeg van de omstanders toen Hij aan het kruis hing. Nummer 6. We doen er in totaal 7, maar we gaan nu verder met nummer 6 als eerste. Zacharia 12. Hem die ze hebben doorstoken. Ook de profeet Zacharia, ook wel Zacharia genoemd, heeft over Jezus gesproken. Zo beschrijft hij in hoofdstuk 9 van zijn boek hoe Jezus op een ezel de stad binnenkomt. En in hoofdstuk 12 zegt hij, het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met de geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden en over degene die ze hebben doorstoken zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind. Hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een eerstgeborene. Hier gaat het dus om de tijd dat Israël tot inkeer zou komen en Jezus zal volgen. Maar het boeiende in dit verband, waarin wij dit stukje lezen, is dat Zacharia voorspelde dat Jezus doorstoken zou worden. En dit gebeurde aan het kruis, door een Romeinse speer. Dan, als zevende en laatste, Jesaja 53, een leidende koning. De profeten hebben veel gesproken over een Messias. Het woord Messias betekent letterlijk gezalfde. Koningen en priesters werden vroeger met olie gezalfd. De mensen in Jezus' tijd verwachten een nieuwe Messias, een nieuwe David, een nieuwe Mozes. Maar ze hadden niet begrepen dat deze Messias moest lijden. Daarom waren die twee mannen zo in de war. Jezus legde ongetwijfeld ook deze passage aan hen uit. Uit Jesaja 53 dus. Maar God zegt, daarom ken ik hem een plaats toe onder velen, en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf van de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Als je heel Jesaja 53 leest, dan zie je dat hier een portret wordt geschilderd van Jezus als lijdende dienaar. Hij is Gods knecht, iemand die zijn leven aflegt. Hij liet zich tot de zondaars rekenen. Waarom? Zodat hij een schuld op zich kon nemen. Dat is het goede nieuws dat Jezus aan die twee leerlingen vertelde. En via hen aan ons. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je Jezus echt leren ontdekken in het Oude Testament? Lees dan ook mijn boek Jezus in het Oude Testament. Je vindt het op bijbellezenmetjan.nl/JezusInOT. Bijbellezenmetjan.nl/JezusInOT.